en ga voor Gods koninkrijk. Stap over de drempel en ga voor Gods koninkrijk. In ons leven zijn er altijd momenten waar je ervaart, nu moet ik een bepaalde stap zetten. En ook als christen moet ik een bepaalde stap zetten, maar ik ervaar de volgende stap als een drempel. Iets waar ik moeite voor moet doen, waar ik even tegenop zie. En voor de een is in het gevoel die drempel zo hoog en bij de andere is die zo hoog. En dat kunnen allerlei situaties zijn. En Jezus wil ons elke keer weer bemoedigen en uitdagen, als ik je op het hart leg, om die stap te zetten, ik zal je helpen, ik ben bij je. Maar zet deze stap om te groeien. Dat is goed voor jezelf, maar als je een stap zet over een bepaalde drempel, zal het ook vaak invloed hebben op je omgeving, waar je anderen weer tot een zegen kunt zijn. En dat kunnen allerlei verschillende soorten stappen zijn. De allereerste stap aan het begin van ons christenleven. Je hebt het evangelie gehoord. Je ervaart van ja, die boodschap heb ik nodig. Ik heb Jezus verlossing nodig. Ik heb Jezus vergeving nodig. Ik moet verzoend worden met de Vader. Maar je ervaart het als een stap. Wat zullen mijn vrienden denken? Wat zal mijn familie ervan zeggen? Wat staan we dan te wachten? Je vaart het als een drempel. Maar als je die drempel zet, die stap zet over die drempel heen. En Jezus wordt jouw persoonlijke verlosser. Oh, dan gaat de wereld voor je open. Wie heeft er tegenop gezien? Tegen de Heilige Geest, om je te openen voor de Heilige Geest. Je hebt gehoord over de vervulling met de Heilige Geest. Over de doop met de Heilige Geest. Wat gepaard gaat in het spreken van klanktalen in tongen. Wat is dat? Ja, aan de ene kant zeg het woord, zeg het, maar ik zie het als een drempel. En als je dan de moed hebt gehad, zoals ik die moed eens een keer gehad heb, om er overheen te stappen. Een geestelijke wereld, een ruimte gaat voor je open. Maar daar blijft het niet bij, want elke keer opnieuw zul je ervaren zijn stappen. Of de allereerste keer. Dat je in een groepje stond en er werd van je verwacht of er werd verwacht dat er hardop gebeden werd. Oh, je hart stokte bijna in je keel. Hardop bidden in een groep. Oh, wat een drempel. Herken je dat? Of als je die stap gezet hebt en ja, op een gegeven moment weet je van, het is goed ook om in geloof ook te bidden voor de noden van anderen, voor ziekte van iemand anders. En je voelt je hart kloppen in je keel en je zegt, ja. En toch heb ik best het geloof om uit te stappen, maar die eerste stap, die drempel. En zo zijn er duizenden mogelijkheden waar je iets ervaart als een drempel. Om iets goed te maken. Je weet, er is iets gebeurd en je moet het goed maken. Je moet vergeving vragen. Oeh, het kan zo'n drempel zijn. Maar je blijft onrustig totdat je die stap hebt gezet om te zeggen, ik zet die stap om iets uit te praten. Stap over de drempel. Stap over de volgende drempel. En ga voor Gods koninkrijk. Pinksteren. Ik wil een aantal gedeeltes of lezen of omschrijven, gaan we eerst naar Handelingen hoofdstuk 1. Dit is op de dag van de hemelvaart. 10 dagen geleden. Situatie. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft zich getoond aan zijn discipelen. Hij heeft bekendgemaakt. En ze zien dat Jezus' woorden waarheid zijn gebleven. Gebleken dat hij na 3 dagen opgestaan is uit het graf. En hij geeft zijn laatste instructies aan zijn discipelen. En dan draagt hij hen iets op in Handelingen hoofdstuk 1 vanaf vers 4. En dan zegt hij heel duidelijk, hij geeft hun een instructie mee, wat ze wel of niet moeten doen. Hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, totdat hij in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar, vers 8, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En dan sla ik wat verzen over en dan lezen we vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Bekende woorden, maar elke keer weer goed om eraan herinnerd te worden waar het om gaat. Jezus heeft een visie. Jezus heeft een wereldvisie. Zijn bediening heeft zich beperkt in die dagen gewoon tot Israël en Samaria. Maar Jezus ziet een verloren wereld. En hij heeft zijn discipelen toegerust in die 3 jaar. En hij verlangt dat zij zijn werk voortzetten. En zoals Jezus afhankelijk is geweest van de Heilige Geest, zijn zijn volgelingen afhankelijk van de Heilige Geest. En dan moet er iets gebeuren. Die wedergeboorte is belangrijk, waar de Heilige Geest over hen komt. Dat lezen we in Johannes 20, waar hij op hen blies, dat is al geweest. Maar er moet ook kracht komen, kracht van de Heilige Geest. Om, onlosmakelijk gekoppeld, om getuige van hem te zijn. En die boodschap is nog steeds actueel. Als je blij bent dat je een discipel bent van Jezus, een volgeling van Jezus, dan is er iets in je hart wat vertelt: dit wil ik niet voor mezelf houden. Ik wil daarvan getuigen. Ik wil dat uit mijn leven laten zien, door mijn gedrag, door anders te zijn dan ik vroeger was. De liefde van Christus in je, die naar buiten komt. Het geduld van Christus die in je naar buiten komt. De zelfbeheersing van Christus, vrucht van Gods geest die door je heen naar buiten komt. Maar ook hebben we kracht nodig. Kracht nodig om een stap te zetten over een bepaalde drempel heen. Datzelfde hadden de discipelen nodig. En het bijzondere dat hier dan ook staat is, Jezus zei: wacht, wacht op die belofte. Dus ga niet direct aan de gang, maar wacht op die belofte. En tussen hemelvaart en Pinksteren, 10 dagen, hebben ze gebeden met elkaar. Ik heb net vers 14 gelezen. Vurig en eensgezind wijzen zich aan het gebed. Dat is en blijft een sleutel. Voor elke volgeling, voor elke gemeente van Jezus Christus. Om te volharden in vurig, toegewijd gebed. Niet alleen persoonlijk, maar ook gezamenlijk. En op die 10e dag, dan gebeurt wat we zo net hebben gelezen aan het begin van de dienst, wat we in Handelingen hoofdstuk 2 zo lezen, waar plotseling uit de hemel dat geluid komt als een geweldige windvlaag. Hè? Tongen als van vuur, even gesymboliseerd in die prachtige bloemen, komen naar beneden. Op de hoofden, verspreiden over de hoofden van de discipelen. En ze beginnen die klanktalen, die talen te spreken die ze niet hebben geleerd. En iedereen is verbaasd. Wat gebeurt hier? De Heilige Geest komt over hen. En dan blijven ze niet bij elkaar in die bovenzaal. Gewoon lekker, wij zijn volgelingen van Jezus. Heerlijk. Sluit de deuren. Wij genieten, wij hebben een heerlijk feestje voor Jezus. Ja, dat is ook fijn, hè, bemoedigd te worden. Maar, waar is dit voor? Petrus staat op en begint te preken. Petrus staat op en begint te tuigen van wat Jezus gedaan heeft. Die combinatie kun je niet verbreken. De vervulling met de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest en het getuigen zijn. En die boodschap is nog steeds actueel. En de vulling met de Heilige Geest, die ervaar je gewoon in je leven. De eerste keer is een gelukzalig moment, vind ik, geweest. Ik weet niet of degene die dat ook zo ervaren hebben, hè, dat is iets bijzonders. Als je voor het eerst vervuld wordt met de Heilige Geest. Hè, ik kreeg klanktalen inderdaad. Ik ging huilen, ik was emotioneel. Er kwam een warmte over je. Het is moeilijk om nog te beschrijven. Maar het is een heerlijk moment om terug te kijken. En precies gebeurde dat wat hier staat. Vanaf dat moment had ik een behoefte om te getuigen binnen de Gereformeerde Kerk en andere jongeren. En te spreken over de wedergeboorte, over de Heilige Geest. Daarvoor had ik helemaal niet de behoefte, zozeer. Maar naar de vulling met de Heilige Geest wel. Dus je weet, je ziet dat verschil. Heb ik zien weer. En ik heb dat wel eens meer gezegd. Iemand die heeft er wel eens een vergelijking gemaakt. Hè? We zijn net als christenen, als mandjes. Als je er water in gooit en je hebt een goed dicht gevlochten mandje. Nou, dan blijft dat water wel een beetje in. Maar toch gaat het water eruit. We verliezen wat van die kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest blijft altijd in je, hoor. Maar die kracht om te getuigen, dat wil nog wel eens weg ebben. En daar moet je, en dat lees je ook in Handelen, ook de discipelen werden later ook weer opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Wanneer? Net als ze bij elkaar waren geweest om te bidden. Handeling hoofdstuk 4. Nadat het een vervolging was. En daarom is het goed om elke keer, niet alleen met Pinksteren, maar door het jaar heen, te beseffen van Heer, Jezus staat voor het evangelie. Jezus is het goede nieuws. Jezus staat voor leven. Jezus staat voor de liefde van God. En dat is niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. En dat is de uitdaging voor ons allemaal, elke keer weer opnieuw. En de een heeft die gaaf van evangelist gekregen. De een is vrijmoediger in getuigen dan de ander. Daar hoeven we elkaar niet op af te rekenen. Maar allemaal dienen we dat verlangen te hebben. Heer, gebruik mij als een schakel in dat geheel. Dat we met elkaar uitreiken. En ik denk dat we daarin, ik zelf ook, maar ook wij met elkaar nog drempels mogen overgaan. En dat is iets, gewoon een uitdaging voor ons allemaal. De vulling met de Heilige Geest ging in mijn geval gepaard met spreken in klanktalen, in tongen. Bij een ander kan het zijn in profeteren, dat je op een gegeven moment woorden van God gaat spreken, gewoon in je eigen taal. Ook dat zie je in handelingen gebeuren. Petrus, als hij opstaat, ik zal die verse vanaf vers 14 nog even lezen, handeling hoofdstuk 2. Dat is die toespraak van Petrus. Hè? Dus hij staat op nadat hij vervuld is met de Heilige Geest. Ze dachten dat hij dronken is. En hij haalt even dat misverstand. Hé, we zijn helemaal niet dronken. Hè, dus als de Heilige Geest over je komt, dan kan het zijn dat je wat, ja, een beetje wankel op je benen staat. Ja, dat komt wel eens voor. Ja, sommigen vinden dat ook wat eng, dus die geven dan zich ook wat minder. Maar dat gebeurde in handelingen ook. Nou, Petrus die zegt, daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het eind van de tijd, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze, nogmaals, zullen profeteren. En dan sla ik wat verzen over. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Ieder mens die de naam van Jezus als Heer aanroept, die zal worden gered. Maar hoe zullen ze horen als niemand het vertelt? Dat is en blijft een belangrijke opdracht. Gisteren zijn Corine en ik naar een bijeenkomst geweest in Rotterdam. Een gemeente Rotterdam, Firekerk. Die had een conferentie georganiseerd. Vorig jaar hadden we het ook samen gedaan met de Levend Woord gemeente. Van was dokter Michael Brown in ons midden vanuit de Verenigde Staten. Een bekende messiaans beleidende Jood. Charismatisch en pinksteren. En deze keer was het een broeder die hij toen ook bij zich had. En deze broeder uit India, Jesu Padam. Ik heb ook een fotootje waar hij op staat met zijn gezin. Ja, hier staat hij op. Hij is getrouwd met een Duitse, of in ieder geval van origine Duitsers. Hij heeft de nationaliteit Canadees. En zijn eerste vrouw is overleden. En dit is zijn tweede vrouw, zijn inmiddels 19 jaar getrouwd. En deze eenvoudige, nederige broeder vertelde een aantal leiders die bij elkaar waren gekomen gisterochtend over Pinksteren en over zijn leven, zijn bediening. En dan zijn ze zo geraakt opnieuw door zijn getuigenis. Waar ik jullie gewoon ook even wat dingen van wil vertellen. Gewoon even zijn bekering. Je weet, in India zijn heel veel arme mensen. Hij komt uit de laagste klasse. Dat zijn de paria's, de dalis. En dan zie je op een gegeven moment een foto van zijn hut waar hij in opgegroeid is. Dat is echt zo'n hutje. 7 kinderen, geen tussenwanden, gewoon 1 kleine ruimte. Wat klei, uit opgetrokken, zo'n rieten dakje, weet je wel. En hij zei, als het regende, dan hadden we gezelschap van de kikkers en de ratten. Dus als het moest van tijd was en het regende, kon je gewoon niet slapen op de grond. Hij zei, op een 11e, of ik denk op zijn 10 ongeveer, had hij vaak gewoon niet te eten. En op een gegeven moment lag hij uitgemergeld, bewusteloos, langs de kant van de weg. En er was een Canadese zendeling, een pastoor. Hij liet nog een foto van het echtpaar zien. Van deze Canadees en zijn vrouw. Die hem dus langs de kant van de weg vond. En als een barmhartige Samaritaan hem oppakte, in zijn jeep legde, naar het eerstvolgende ziekenhuis bracht en betaalde voor 2 weken verzorging. Hij is opgeknapt. Een jaar later, hij komt nog niet tot bekering. Een jaar later sluit hij zich aan bij een bende communisten die alleen maar uit is op verstoring, geweld. Anderen ronselen om ook zich aan te sluiten bij die communistische groep. Hij zegt, ik heb heel veel bloed aan mijn handen. Tot zijn 23e heeft hij een gruwelijk, agressief leven. Hij had zich verzet tegen de maatschappij, tegen de armoede. Hij had zich verzet tegen zijn vader, die op een gegeven moment ook christen werd. En op zijn 23e krijgt hij een gezicht. In de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten. En uw zonen en dochters zullen profeteren en jongelingen zullen visioenen zien. Hij zag een visioen van Jezus. Hangend aan het kruis. Hij zag niet zijn gezicht, maar alleen zijn handen zo uitgestrekt. Die spijkers door zijn handen en die druppels bloed die van de spijkers op de grond drupte. En hij kreeg de woorden erbij die Jezus sprak. Zoon, en dat ontroerde hem, gewoon het feit dat hij werd aangesproken als zoon. Ik heb alles gegeven voor jou. Wat wil jij mij geven? Die woorden. Radicale omkeer in het leven van deze jonge man van 23. Broeder Jesu Padam. Wat hij dan ook aangeeft. Hij zegt, als een hindoe echt tot bekering komt, dan gaat hij ervoor. Als een hindoe gegrepen is door het evangelie van Jezus Christus, dan is er maar 1 weg. Achter Jezus aan. Radicaal. Het eerste wat ze dan, niemand heeft ze dat nog verteld. Dit moeten mijn volksgenoten weten. Dit moet mijn familie weten. Jezus, wat hij voor mij heeft gedaan. Als je het leven proeft, dan is er iets in je van, dit moeten ze weten. Dit moet eruit. En deze broeder, Jezus Padam, is gewoon evangelist. Is een pionier. Hij gebruikt het woord niet als apostel, maar als ik zo dadelijk wat meer zal vertellen, zul je begrijpen, want hij heeft een apostolische bediening gekregen. Hij is al heel gauw naar Irak gegaan om daar zendingswerk te doen. Gewoon, hij had gewoon een beroep, maar hij was uitgezonden door de regering om daar werk te doen. En in de tussentijd brengt dit evangelie en komen mensen tot geloof. Hij is nu 63, dus 40 jaar heeft hij gediend in India en inmiddels ook in andere landen. En dan even het volgende plaatje. Hij heeft een internationale bediening opgezet, Love and Care Ministries. En hij heeft heel duidelijk toegepast wat de Bijbel zegt, ga heen en maak discipelen. Dus door de tijd heen heeft hij vele discipelen getraind. Evangelisten, pastors, kerkplanters. Inmiddels zo'n 2000 zijn door dat trainingsprogramma heen gegaan de afgelopen jaren. En hij zei, er zijn nog steeds dorpen, plaatsen in India, in de bergen, waar nooit een evangelist gekomen is. Waar mensen soms gewoon naakt rondlopen. Helemaal niks hebben. Hij zegt, de afgelopen decennia hebben we evangelisten, pastors, kerkplanters getraind om 2 maanden in het jaar naar die dorpen te gaan, naar die plaatsen te gaan waar nog nooit het evangelie gebracht is. Er zijn inmiddels 1000 kerken geplant. Vele evangelisatiecampagnes. En ook iets wat heel sterk is in deze bediening, gewoon het barmhartigheidswerk. Waar maaltijden verstrekt worden, waar er scholing is voor de kinderen die, net als hij, die zijnzelfde achtergrond hebben, die niet naar school kunnen vanwege de armoede, die dan onderwijs krijgen, die een goed beroep leren, die maaltijden op de scholen krijgen. Ook mensen die beperkingen hebben, lichamelijke beperkingen, die dan aangepast werk krijgen. Bijzonder om dat te horen en te zien. Dr. Michael Brown gaat jaarlijks naar zijn werk toe. Dus het is niet alleen maar van uit de duim gezogen of zo. Het is echt. Broeder Frank Pot is ook al een keer in India geweest. Die hebben het gewoon met eigen ogen gezien. Wat een gehoorzame discipel van Jezus gewoon gedaan heeft. Door de boodschap van Pinksteren in de praktijk uit te voeren. En Corine heeft best wel een slechte nacht gehad. Want op een gegeven moment zei hij, er zijn momenten waar we echt te maken hebben met vervolging. En in 2008 is er een hevige vervolging geweest van hindoes naar christenen toe. 200 kilometer van het gebied waar hij dan zijn centrum heeft. Hij zei, er zijn zo'n 50.000 christenen zijn of vermoord of verdreven. En van velen weten we niet of ze nog leven of waar ze zijn. En hij liet een videootje zien van waar jonge predikers die er op uitgezonden waren om naar plekken te gaan om daar het evangelie, echt doodgeknuppeld werden. En de politie stond erbij. Dat zie je. Nou, het waren gruwelijke beelden. Nou, meestal kijk je gewoon niet. Discipelen van Jezus, die gehoorzaam zijn aan de grote opdracht, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En waar de menigte woedend is, omdat ze het evangelie niet kunnen verdragen. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En zoals ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook jou vervolgen. En dan grijp het weer aan hoe de Heer ook wil werken. Iets wat Frank me vertelde. Dat had hij zelf niet verteld. Het is heel bijzonder hoe hij en zijn vrouw elkaar hebben leren kennen. Misschien is dat leuk om even tussendoor te vertellen. Zijn vrouw kreeg als eerste het woord. Ze zijn dus inmiddels Monica. Zijn 19 jaar getrouwd. Zij is een Canadese van twee Duitse ouders in Canada opgegroeid. En zij had als jong meisje al een roeping voor de zending. Dat wist ze gewoon. En ze had al verschillende zendingsprojecten doorlopen. En op een gegeven moment was ze in India terechtgekomen. En zij maakte dus kennis met haar huidige man. En zij bad al een aantal jaren van: Heer, geef mij de juiste man. Ze maakte nog een uitspraak wat me best wel trof. Ze zei: In mijn gebed zei ik altijd: Heer, maar ik laat u de keus. Ik laat u de keus. En ze zei erbij: Als je God de keus laat, geeft hij je het beste. Als je God de keus laat, geeft hij je het beste. Want hij weet precies wat het beste voor jou is en wie het beste bij jou past. En broeder Jesu Padon was inmiddels weduwe geworden. Zijn vrouw overleden aan kanker. En hij wilde gewoon single blijven, de rest van zijn leven. Alleen, er was druk vanuit de kerk. Vanuit de kerken, van leiders, van je moet weer opnieuw trouwen. En daar wordt nog wat meer gearrangeerd dan hier. Dus ze waren al gewoon aan het koppelen. Maar hij vond het helemaal niks. Maar hij had iets gezegd tegen de Heer. Ik wil gewoon single blijven, Heer. Om het de Heer gewoon onmogelijk te maken, had hij gezegd: Heer, als het dan iemand is, dan moet het een blanke vrouw zijn. Blauwe ogen, blond haar. En ze moet mij vragen. Hij zegt: dat is onmogelijk voor de Heer. En Monica, die kreeg op een gegeven moment in haar stille tijd: Broeder Jesu Padon zal je man worden. Hij zei: hoe moet ik dan? Ja, nou goed, Heer, ik laat het maar los. Maar er was ook iets op je hart. Jij moet dat aan hem bekend gaan maken. Ze zei: nee. En ze zei: ik ben een heel bescheiden persoon. Dat past helemaal niet bij mij. En we zijn opgegroeid van: de man moet vragen. En op een gegeven moment, een keer waren ze onderweg op een campagne, naar een campagne. En ze waren in een kolonne met auto's. En hun auto kreeg pech. En de anderen reden door. Dus op een gegeven moment, en de anderen die in de auto zaten, die gingen hulp halen. En dus zij bleven met z'n tweetjes achter. Dus zij met een flinke brok in de keel vertelde wat de Heer haar gezegd had. Van: jij zult mijn man worden. En al die dingen, ja, zij. Zij is blond, blauwe ogen, zij is een blanke. En zij heeft hem gevraagd. Ze hebben inmiddels twee kinderen, die waren ook de kinderen die je net zag staan. We hebben kinderen gekregen nog. Maar bijzonder hoe God kan werken, gewoon door gehoorzaam te zijn, de keuze aan hem te laten en hem te vertrouwen. En dan zijn er drempels die je over moet. Maar als je weet dat God vraagt dat je over die drempel moet stappen, dan weet je dat het goed is. Het kan eng zijn, je kan er tegenop zien, maar als je weet en je weet dat je weet dat God het van je vraagt, doe het alsjeblieft en wacht niet te lang. De Heer heeft op een gegeven moment in een visioen ook laten zien dat hij... heeft iemand even een zakdoekje voor mij? Heeft iemand, dus de Heer had het op zijn hart gelegd om ook op een gegeven moment naar Duitsland te komen. Dus nu is hij twee maanden in het jaar, is hij met zijn vrouw en zijn gezin, is hij in Duitsland. En in de buurt van Bremen. En de Heer legde gewoon op zijn hart, toen hij op een gegeven moment het stationsplein zag, met allemaal drugsverslaafden, daklozen, duistere figuren die aan Satans aanbidding deden enzovoort. Ik moet deze mensen barmhartigheid bewijzen. Dus 5 jaar lang achter elkaar, elke zaterdag, in die 2 maanden per jaar, dus april en mei, dan komt hij naar Europa toe, had hij een grote pan en maakte hotdogs en gaf die mensen om 1 uur of 3 zaterdagsmiddag hotdogs en kreeg zo contact met die daklozen. En mensen die kwamen tot de Heer Jezus. En hij bediende deze mensen. En op een gegeven moment kwam dokter Michael Brown, heel bekend prediker, kwam langs in Bremen in een grote gemeente. En dat was ook de gemeente waar dan de pastor uit India dan ook was, Desi Padam. En niemand had in de gaten dat hij al 5 jaar dit soort werk deed. En waar hij vandaan kwam. Dat hij inmiddels honderden kerken had gesticht in India. Duizenden mensen had uitgezonden. Maar hij zat er gewoon, hij was deel van de samenkomst. En op zaterdagmiddag ging hij met die pan en die broodjes en de ketchup. Ging hij daar. Dus toen Michael Brown op een gegeven moment dat vertelde, iedereen was helemaal verbaasd. Vanaf dat moment heeft hij een team gekregen. We zagen ook foto's waar ze dan op de zaterdagmiddag gewoon met een tafel en die mensen hotdogs krijgen. Ze hebben inmiddels een pand betrokken waar ze dan elke donderdagavond of donderdag overdag waar mensen kunnen komen. En nu zijn ze met een project bezig op Das Gute Land. Dat is een complex buiten de stad die ze hebben kunnen aankopen. Waar ze dus huisvesting voor deze dakloze mensen hebben kunnen realiseren. Dan denk je van, Heer, dit is het evangelie. En dit bouwt ons weer op om te zeggen van, Heer, hoe mogen wij uitreiken in deze omgeving? Ik denk aan de verschillende plaatsen, Hoeve, Oudenbosch. Ja, ik weet het, ja. Dus de verschillende Zundert, de Rijsbergen, Zevenbergen. Hoeveel evangelisch-christelijk getuigenis is daar? Hè? Wordt hier aangemerkt dat bijvoorbeeld Lea, die gaat. Wie doet dat nog meer? Ja, dat met het team, hè? Ja, dat is die bus in Breda. Ook dit soort mensen bedienen, dat ze in die bus kunnen komen, koffie kunnen krijgen, soep kunnen krijgen, een broodje kunnen krijgen. En zo zodat je ook uit kan reiken naar mensen. En God heeft alle mensen op het oog. De armen, de mensen die geen huisvesting hebben, maar ook de fatsoenlijke die in een rijtjeshuis wonen. Maar die vastzitten in hun zonde, die vastzitten in leegte. Laten we elke keer weer opnieuw onszelf de vraag stellen, waarom doe ik wat ik doe? En hoe ver stel ik me beschikbaar aan Jezus om te zeggen van, Heer, gebruik mij door de dag, door de week heen. Jezus houdt van mensen. Hij heeft zijn leven voor mensen gegeven. Hoeveel houden we van Jezus? Hoeveel houden we van mensen om te zeggen van, Heer, ik stel me beschikbaar om uit te reiken. Naar de groep die u op mijn hart legt. Want ieder krijgt weer een andere doelgroep op zijn hart vaak. En met elkaar mogen we mensen bereiken. Maar er kunnen drempels liggen. En nee, Jezus nodigt ons uit. Stap over de drempel heen en ga voor Gods koninkrijk. Wat die drempel ook is. Als je even stil bent, zo dadelijk voor de Heer en zeggen, Heer, wat is die drempel waar u vraagt om overheen te stappen? Laat het me zien. En voor de een wordt het direct duidelijk. Dit is het. En de ander, die weet het nog niet direct, maar wees ermee bezig. Omdat je de Heer elke keer weer vraagt om door te stappen, achter hem aan. En besef je dat de een is die heel regelmatig aan jouw deur klopt. En dan bedoel ik niet Jezus, maar de tegenpartij. En die wil komen met ontmoediging. Die wil komen met teleurstelling. Waardoor we ons laten afremmen. Waar we niet meer durven uit te stappen, niet over een drempel heen te stappen. De tegenpartij is iemand die wil ontmoedigen. Die wil komen met teleurstelling, die wil komen met negatieve ervaringen en je ontmoedigen. Gisteren kreeg ik een mailtje van iemand uit de regio van Rotterdam. Dat was best wel een negatief mailtje, oordelend. En dan moet je even weer eroverheen zetten. Heer, morgen spreken en dan krijg ik dit mailtje. Weet je, dan kunnen dat teleurstellende dingen zijn. En ik weet, daar is een bepaalde drempel waar ik overheen moet gaan stappen. Om dingen uit te praten. Maar ik weet, Heer, dat is een bepaalde drempel. Ik heb in het gebed met de Heer uitgesproken. Hè? Want er staat, Jezus heeft gezegd, als iemand iets tegen je heeft, laat dan je offer staan en dan maak het eerst in orde. Nou, dat was niet mogelijk om dat te doen. Maar ik heb alvast teruggemaild van, nou, van de week wil ik graag met je praten. Omdat je weet dat dat kunnen belemmeringen zijn. De Heilige Geest die wil je daarin ook leiden om daar overheen te stappen. Goed, lieve mensen. Hiermee wil ik u bemoedigen. Hiermee wil ik u uitdagen. Neem de drempel die je ervaart. En ga voor Gods Koninkrijk. En er borrelt iets op in mij op. Waar ik in de komende tijd, ook volgend weekend denk ik, meer over wil vertellen. Waarvan ik ervaar dat de Heer van ons vraagt. Gewoon om die smaakmakers te zijn, ook in deze omgeving. En jonge mensen, laat je uitdagen. Er zijn ook een aantal jonge mensen in ons midden. Laat je uitdagen om achter Jezus te gaan. Om jouw generatie te bereiken. Want met Jezus heb je het leven. Heb je overvloedig leven. Mag hij vrij zijn van schuldenlast. Hij is het die je zonde heeft vergeven door te hangen aan het kruis. En hij wil voor je zorgen, hij wil je overvloed geven. Maar hij wil je ook kracht geven van de Heilige Geest. Trek je uit naar hem, want dan gaan generaties gaan er verloren. Ik wil het volgende voorstellen. Ik heb een aantal mensen gevraagd, een aantal leiders onder ons, als ze in de gelegenheid zijn, een aantal mensen die de profetenschool in het verleden ook hebben gedaan, om gewoon hier vooraan koppels te vormen. En als je verlangt om een bepaalde stap te zetten, wat het ook mag zijn, kan zijn dat je zegt, Heer, ik heb een vervulling met de Heilige Geest nodig. Misschien voor het eerst, misschien voor een zoveelste keer. Waar je gewoon... We hebben het geloof dat God woorden zal spreken. We hebben geloof dat God je aan zal raken. Misschien heb je genezing nodig. Misschien heb je een doorbraak nodig in een bepaalde situatie. Misschien zijn er drempels die je ervaart in de geest. En de Heer vraagt, kom en zet die stap, kom naar voren. En er zijn mensen die voor je willen bidden. Die jou of jullie, je mag ook met z'n tweeën komen, wilt zegenen. Ik kijk eventjes... hoe we dat zullen doen. Want het is misschien wel goed als we een lied zingen. En dat we tijdens dat lied, dat je gewoon de gelegenheid neemt om naar voren te komen.